Gemeente, willen deze dienst aanvangen door met elkaar te zingen Psalm 84, daarvan het eerste vers: Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. We noemden u Psalm 84, vers 1. De schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in Marcus 9, en daarvan het eerste tot en met een dertiende vers. Maar vooraf lezen we de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Marcus 9, vanaf vers 1 tot en met 13. En hij zeide tot hen, voorwaar ik zeg u, dat er sommigen zijn van degenen die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien dat het koninkrijk Gods met kracht gekomen is. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes en bracht hen op een hoge berg bezijden alleen. En hij werd voor hen van gedaante veranderd. En zijn klederen werden blinkende, zeer wit als sneeuw, hoedanige geen voller op aarde zo wit maken kan. En van hen werd gezien Elia met Mozes, en zij spraken met Jezus. En Petrus antwoordende zeide tot Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn, en laat ons 3 tabernakelen maken, voor u 1, en voor Mozes 1, en voor Elia 1. Want hij wist niet wat hij zeide, want zij waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde. En een stem kwam uit de wolk, zeggende, Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En haastelijk rondom ziende zagen zij niemand meer dan Jezus alleen bij zich. En als zij van de berg afkwamen, gebood hij hun dat zij niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de zoon des mensen uit de doden zou opgestaan zijn. En zij behielden dit woord bij zichzelf, vragende onder elkander wat het was uit de doden opstaan. En zij vraagden hem, zeggende, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst komen moet? En hij antwoordende zeide tot hen, Elia zal wel eerst komen en alles wederop richten. En het zal geschieden gelijk geschreven is van de zoon des mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. Maar ik zeg u, dat ook Elia gekomen is, en zij hebben hem gedaan, al wat zij gewild hebben, gelijk van hem geschreven is.
Zingen we nu verder het versje van de schoolkinderen van groep 1, Psalm 99, het eerste vers. God de Heer regeert, beeft gij volken eert, eert zijn hoog bestel die bij Israël tussen Gerubs woont en zijn grootheid toont, dat zich daarde bewegen, hij is Israëls zegen. Psalm 99, het eerste vers. Met Gods hulp wil ik u vanmiddag een preek lezen van de onlangs overleden dominee J.S. van der Net. Naar aanleiding van Markus 9, het 8e vers. En haastelijk rondom ziende zagen zij niemand meer dan Jezus alleen bij zich. Zingen we dan verder van Psalm 97, het eerste en het zevende vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. En ook het zevende, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al de oprechten van harte, ten troost verspreid in smarten. Psalm 97, het eerste en het zevende vers. En haastelijk rondom ziende zagen zij niemand meer dan Jezus alleen bij zich. Deze schriftwoorden prediken ons Jezus alleen. Ten eerste, dit tekent ons zijn lijden. En ten tweede, dit betekent de zaligheid voor zijn kinderen. Jezus alleen, dit tekent ons zijn lijden. Dit betekent de zaligheid voor zijn kinderen. In onze gedachten gaan we naar de berg van de verheerlijking. En jongens en meisjes, ik denk dat jullie deze geschiedenis ook wel kennen. Weten jullie dat, met wie heeft de Heere Jezus daar op die berg gesproken? Ja, precies. Daar heeft de Heere Jezus gesproken met Mozes en met Elia. En wat wil dat zeggen, dat de Heere Jezus daar met Mozes en Elia gesproken heeft? Wel, dat waren de twee vertegenwoordigers van de wet. Mozes was degene aan wie de Heere eenmaal de wet gegeven had, bij de berg Sinaï. En Elia was degene door wie de Heere Israël tot zijn wet heeft teruggeroepen. En waar hebben Mozes en Elia over gesproken, denken jullie? Mozes en Elia hebben met de Heere Jezus gesproken over zijn uitgang naar Jeruzalem. Dat de Heere Jezus moest lijden en sterven in Jeruzalem. Want de Heere Jezus moest voldoen aan al de eisen van de wet. Voldoen aan het recht van God. Er waren drie discipelen bij die de Heere Jezus had meegenomen. Petrus, Johannes en Jacobus. Ze hebben de Heere Jezus zien staan op die berg, omgeven met hemelse heerlijkheid. Die drie discipelen hebben Mozes gezien en ze hebben Elia gezien. Iets van de hemel was op de aarde. En uit de wolk had het geklonken: deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. O, het was toen die hemelse heerlijkheid zich openbaarde zo goed geweest. En nu, plotseling, is al die hemelse heerlijkheid weer verdwenen. Geen stralende glans meer. Geen hemelse heerlijkheid meer. Het is op de berg donker geworden. En als de ogen van de discipelen weer een beetje aan het donker zijn gewend, dan kijken ze om zich heen en dan zien ze de Heere Jezus alleen in de donkere nacht. En zij, haastelijk rondom ziende, zagen niemand meer dan Jezus alleen bij zich. Jezus alleen. En dat woordje alleen, jongelui, dat woordje alleen hoort in het Grieks grammaticaal bij de Heere Jezus. Dat wil dus zeggen, Jezus staat daar weer helemaal alleen. Mozes is weg, Elia is weer weg en de hemelse heerlijkheid die hem even omstraalde is ook weer weg. Jezus staat daar alleen in de nacht. Dat is wat, want, jongens en meisjes, denken jullie mee? Luisteren jullie mee? Ik weet wel, de preek is best een beetje moeilijk. Maar je kunt er best een heleboel van snappen. Waar hoorde de Heere Jezus? Ja, de Heere Jezus hoorde in de hemel. Daar was zijn troon en daar was zijn woning. En toen hij op die berg was, toen was de hemel even naar hem toegekomen. Even heeft de Heere Jezus daar gestaan, op het kruispunt van de tijd en de eeuwigheid. En nu staat de Heere Jezus daar weer alleen. De hemel heeft hem weer verlaten. De Heere Jezus staat daar, ontdaan van hemelse heerlijkheid, in het kleed van zijn vernedering. En dat woordje alleen tekent ons zijn lijden. Dat is onze eerste gedachte. Zijn lijden. Jezus staat daar alleen. Jezus alleen. De Heere Jezus woonde toch eigenlijk in de hemel. En daar was de Heere Jezus niet alleen. Daar was de Heere Jezus omringd door 10.000 × 10.000 engelen. Daar woonde hij. Daar ademde hij in de zalige gemeenschap van zijn Vader. Maar hij heeft het allemaal achtergelaten. Hij heeft de hemel verlaten. Hij wilde komen in de vloek en schande. En dat wordt hier onderstreept. Jezus alleen in de donkere nacht. En zo wilde hij ook alleen wegzinken in de donkere nacht van zonde en schuld. Zo wilde hij ook alleen wegzinken in de nacht van de goddelijke toren en de goddelijke vloek. Jezus alleen. Want de hemel heeft hem verlaten. En wat heeft Christus zich diep willen vernederen, om aan Gods heilige recht te voldoen, om alle deugden van God op te luisteren en de toorn van God te stillen, om een doodschuldige zondaar met God te verzoenen. Een andere weg was er niet dan deze weg, alleen. Alleen heeft hij de strijd gestreden, alleen heeft hij de pers getreden, alleen. En ja, nu denk ik toch wel dat er ook hier mensen in de kerk zijn die in hun leven ook iets weten van het kruis van eenzaamheid. Die hier vandaag ook wel in de kerk zitten, maar van binnen kan het dan zo'n pijn doen dat u moet zeggen, eigenlijk ben ik zo alleen. Ik zit wel tussen al die honderden mensen in de kerk, maar ik voel me toch zo alleen, verlaten van God en de mensen. Wel nu, als er één is die weet wat eenzaamheid is, dan is het de Heere Jezus. Hij bleef alleen over. Maar zo kan hij ook de medelijdende hoge priester zijn. En kan hij in de zwakheden van al de zijnen weer medelijden hebben. Jezus alleen. Jezus alleen. En als we zo de Heere Jezus daar alleen zien, dan is dat eigenlijk een lijn die door heel zijn middelaarswerk heen loopt. Alleen. Want hij bleef toch alleen over. De mensen hebben hem toch verlaten. Eerst hebben de mensen hem nagelopen om de tekenen en de broden. Maar later zeiden ze, wat de Heere Jezus allemaal zegt, vinden we veel te hard. En van toen af wandelden velen niet meer met hem. Velen lieten hem in de steek. Eerst riepen ze, Hosanna, Hosanna. Maar even later was het, kruis hem. Kruis hem. Hij werd door de mensen verlaten. Jezus alleen. En dat niet alleen, maar hij werd ook door zijn discipelen verlaten. Hier op de berg zijn nog 3 discipelen bij hem. En Petrus zou het wel zeggen, ik zal u niet verlaten. Maar als het erop aankomt, hebben ze hem allemaal verlaten. Zij sliepen toen hij streed in de hof van Gethsemane. En zelfs Petrus heeft hem in de zaal van Caiaphas verloochend, met vloeken en met eedzweren. Daar hebt u nu de kinderen van God. Ze hebben Jezus alleen gelaten, juist toen hij ze het hardst nodig had. O, wie zijn en blijven Gods kinderen in zichzelf. Ze laten Christus alleen, ze verlaten hem, ze verloochenen hem, ze werken hem alleen maar tegen. Ik weet nog uit een van mijn vorige gemeenten dat ik eens bij een man kwam. En dat was een oprecht kind van God. En hij moest gaan sterven. Toen had ik zo nog een gesprek met hem en toen zei hij, dominee, weet u wat ik nou gedaan heb heel mijn leven? Ik heb de Heere nog nooit anders dan tegengewerkt. Ik kon die man begrijpen, want dat is zo, tegenwerken. Ook na ontvangen genade. Wat staan we dan bitter vijandig tegenover de weg achter hem? Want dat is een weg van kruisdragen. Dat is een weg van zelfverloochening. Dat is een weg van sterven aan jezelf. En wat heeft de Heere Jezus dan veel werk om zijn kinderen af te breken in zichzelf? Wij zeggen wel eens, in de nood leer je je vrienden kennen. Maar dan de Heere Jezus. Hij hield in zijn nood niet één vriend over. En wat is het dan een wonder dat Paulus schrijven mocht, vijanden, niet vrienden, want hij hield niet één vriend over, maar vijanden worden met God verzoend. Jezus alleen. Kun je het nog volgen, jongens en meisjes? Niet meer in de hemel. Niet meer in de hemel omringd door duizenden engelen. Door de discipelen verlaten, Jezus alleen. Later ook door alle mensen verlaten. En door wie werd de Heere Jezus nog meer verlaten? Ja, Uiteindelijk werd hij ook van God verlaten. Want in de hof van Gethsemane was nog een engel om hem te vertroosten. Maar aan het kruis heeft hij daar in de inktzwarte duisternis moeten schreien: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En hier op de berg der verheerlijking trok de hemel zich weer terug. En dat is een heenwijzing naar wat er zal gebeuren op die andere berg, Golgotha. Ook daar trok de hemel zich terug. Maar daar trok de hemel zich zo oneindig ver terug, dat er voor de Heere Jezus niets anders overbleef dan absolute verlatenheid. O, wat moet dat voor Jezus zijn geweest? Hij riep, hij schreeuwde, maar er kwam geen antwoord. Jezus alleen in de absolute eenzaamheid. Weet u wat dat is, gemeente, jongelui? De absolute eenzaamheid, weet je wat dat is? Dat is de hel. In de absolute eenzaamheid. En dat heeft de Heere Jezus doorleefd. Die absolute eenzaamheid, de hel. Want dat was een onderdeel van zijn lijden. Opdat zondaren de hemel zouden ontvangen. Jezus alleen. Krijgen deze tekstwoorden, als we dit allemaal horen, niet een heel diepe betekenis? Zien we in deze tekstwoorden de Heere Jezus niet getekend in de diepte van zijn lijden? Hij zocht naar medelijden. Hij zocht naar troosters en hij vond er geen. Als er één is die wist wat het is om van de mensen verlaten te zijn, is het Jezus. Als er één is die weet wat het is om van God verlaten te worden, meer dan iemand het weten kan, is het Jezus. Jezus staat daar alleen. Jezus alleen. Daar hebt u nu de weg van zijn lijden. En dan kan het ook in het leven van Gods kinderen gebeuren dat we ook wel eens alleen gelaten voelen. Niet waar? Dat kan, dat we ons alleen gelaten voelen van de mensen. Dan kun je wel eens een keer een tijd in je leven hebben dat je naast Elia kunt gaan zitten en dat je onder de jeneverstruik zit en zegt: Heere, neem mijn ziel maar van mij weg. Ik zie het niet. Ik weet het niet meer. De mensen hebben me allemaal verlaten. Dan is het alsof je alleen overblijft en dan is het alsof niemand je ook meer begrijpt. En dan kun je wel eens met iemand anders praten. Je praat wel en je voelt het. Die ander begrijpt me niet. Die woorden landen niet. Maar dan is er toch een God in de hemel die tot zijn moedeloze Elias zegt onder de jeneverstruik: Elia, sta op en eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Nee, Elia, dan zijn er nog 7000 die de knie niet voor Baal gebogen hebben. Dan is er toch nog een God die zo eindeloos goed is. Maar de Heere Jezus werd als borg ook van God verlaten. En gemeente, Gods kinderen kennen niet alleen tijden dat ze zich van de mensen verlaten voelen, maar dat ze zich ook van God verlaten voelen. En dat is het ergste. Dat is het ergste, je van God verlaten voelen. Want al zouden alle mensen je alleen laten, al zou er dan niemand meer naar je omkijken, als je dan toch mag ervaren, de weg naar boven is open, de Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. Maar als je nu ook van de Heere verlaten bent, dat is het ergste. En zo kun je je ook wel eens voelen. Denk maar aan Job. Ga ik voorwaarts, dan zie ik hem niet. En ga ik achterwaarts, dan bemerk ik hem niet. Dat is het ergste. En toch, dan zegt het avondmaalsformulier: hij van God verlaten, opdat wij nimmer meer van hem verlaten zullen worden. Hoort u dat? Opdat ik nimmer meer van hem verlaten word. Nooit. Ja, maar, zegt u, hoe kan dat dan? Waarom hoor ik kinderen van God dan zo vaak klagen dat de Heere ze verlaten heeft, dat de Heere ze vergeten heeft? Weet u hoe dat komt? Dat komt omdat ze zo vaak het gezicht des geloofs missen. Dat is omdat we dan nog zo weinig naar boven zien. dan is dat omdat er zoveel nevelen ons geloofsoog verduisteren. Want als je in de mist zit, kun je geen hand voor ogen zien. Gods kinderen zitten zo vaak in de mist, en dat is meestal om eigen schuld. En als we in de mist zitten, dan denken we dat God ons verlaten heeft. En dan voelen we ons ook zo verlaten. Maar al voelen we ons verlaten, daarom zijn we nog niet verlaten. God verlaat zijn volk nooit. Ik heb alleen het geloof nodig in beoefening om dat te zien, om daar houvast aan te hebben. Daar zit het nu zo vaak op vast. Het ontbreekt ons zo vaak aan geloof. Hadden we toch maar meer geloof. Want dan hoor ik aan de voet van die berg der verheerlijking de vader van de maanzieke knaap uitschreeuwen: ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Was er toch maar meer geloof? Jezus alleen. Wat op de berg der verheerlijking gebeurde, is een afschaduwing van Golgotha. Jezus alleen. Straks de volstrekte eenzaamheid. Daarom zal de kerk nooit verlaten worden. Jezus bleef alleen over. En daarom zullen Gods kinderen niet alleen zijn. Dit is het lijden van de Heere Jezus, maar dat is tot zaligheid van zijn kinderen. Zingen we eerst daarvan uit Psalm 68, het tweede vers: maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald, door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. Heft God de blijde psalmen aan, verhoogt voor hem de baan, laat al wat leeft hem eren. Psalm 68, het tweede vers. Onze tweede gedachte, de zaligheid van zijn kinderen. We gaan weer terug naar de berg en de discipelen. En jongens en meisjes, op die berg heeft een stem uit de wolk geklonken. Weet je nog wat die stem zei? Die stem zei: deze is mijn geliefde zoon, in welke ik mijn welbehagen heb. Hoor hem. En dan? Nou, dan kijken de discipelen haastig om zich heen. Maar ach, ze zien Mozes niet meer. Ze zien Elia niet meer. Ze zien de hemelse heerlijkheid niet meer. Ze zien alleen nog Jezus, meer niet. En haastelijk rondom ziende, zagen niemand meer dan Jezus alleen bij zich. Ze zien alleen nog maar Jezus. En voor ik verder ga, moet ik u toch eerst dit zeggen. Toch is er geen zaliger zien dan het zien des geloofs op Jezus. Jongens en meisjes, er is een heel dik boek en dat boek heet Het zien op Jezus. En dat is geschreven door een zekere Ambrosius. Als je thuis komt, moet je maar eens vragen aan je vader of aan je moeder of ze zelf dat boek ook hebben. Het kan best zijn dat het bij jullie thuis staat. Daarin heeft Isaac Ambrosius alleen maar geschreven over het zien op Jezus. En weet je wat ik nou denk? Ik denk, als die Ambrosius hier in de kerk zou zijn, dat hij dan zou zeggen: jongens en meisjes, ik heb honderden bladzijden geschreven over het zien op Jezus, en toch heb ik nog maar een stipje ervan gezegd. Wat dat is, het zien op Jezus. Want in de Heere Jezus Christus is zoveel te zien, daar komt het geloof nooit op uitgekeken. En daarom zal de eeuwigheid ook niet te lang duren, wanneer het geloof zal zijn overgegaan in aanschouwen. Daar is geen zaliger zien dan het zien des geloofs op Jezus. Want in dat zien op Jezus moet de wet zwijgen. In dat zien op Jezus ontvangt de ziel rust en blijdschap en wordt het hart zalig volgemaakt. Ja, maar, zegt u, dominee, u preekt het nou wel, maar ik heb toch altijd horen zeggen, zien is geen hebben. En ja, ik begrijp ook heel goed wat er met die uitdrukking bedoeld wordt. Zien is geen hebben. En dat is waar, zeker waar. Je kunt namelijk door het geloof op Jezus hebben gezien in de nacht van je tollenaarsverbrijzeling. En op het moment van het zien was het zo zalig vol van binnen dat er niets meer bij hoefde. En de schuld was weg, de schuld sprak niet meer, maar als dan dat zien op Jezus weer weggenomen wordt, dan sta je daar weer met je openstaande schuld. En dan mis je de toepassing van zijn middelaarswerk. Dat betekent die uitdrukking, zien is geen hebben. Maar ik mag ook het omgekeerde zeggen, zien is hebben. Ik heb de oude dominee van Dam vroeger heel vaak horen zeggen, zolang je het ziet, heb je het. En dan spreek ik ook over het zien van het geloof, want op het moment van het zien is er ook het hebben. Op het moment van het zien is het hart zalig vervuld. Op het moment van het zien ligt alles eronder, dan zwijgt ook de schuld. En de godzalige Rutherford zegt in een van zijn brieven, niemand ging ook verloren met zijn aangezicht tot Jezus gekeerd. En de Erskines zeggen, wie alles ziet en Jezus niet, die heeft nog nooit iets gezien. Maar wie Jezus zag met een oog des geloofs, die heeft alles. Die heeft alles. En nogmaals, dan is er geen zaliger zien dan het zien des geloofs op Jezus. Daar staan de discipelen. Ze zagen niemand dan Jezus alleen. En toch, toch moeten we u eerlijk zeggen vanuit het verband van onze tekst, dat dat nu voor de discipelen aanvankelijk een teleurstelling is geweest, dat ze Jezus alleen zagen. Want die discipelen hadden die hemelse heerlijkheid van die berg wel willen vasthouden. O, die discipelen hadden Mozes en Elia wel bij zich willen houden. En vandaar dat Petrus ook gezegd heeft: Heere, laten we hier tabernakels bouwen. Voor u één, voor u een tabernakel, en voor Mozes een tabernakel, en voor Elia een tabernakel. Ze willen het wel vasthouden. Petrus wilde daar blijven. En nu heeft die hemelse heerlijkheid zich teruggetrokken. En nu staat Jezus daar alleen, zonder de glans van de hemel alleen. En we zouden zeggen, nu is alles zo gewoon, zo gewoontjes, zo alledaags, net als daarvoor. En dat is aanvankelijk voor de discipelen een teleurstelling geweest. Weet u hoe dat komt, dat het aanvankelijk een teleurstelling was? Wel, die discipelen waren nog zo blind voor het borgwerk van Christus. En omdat ze zo stekenblind waren voor het borgwerk van Christus, daarom begrepen ze ook niet dat Jezus alleen moest blijven en weer van die berg af moest. Daarom begrepen ze niet dat de Heere Jezus moest uitgaan naar Jeruzalem om te lijden, om de pers alleen te treden. Want als ze dat begrepen hadden, dan waren ze verblijd geweest dat Jezus alleen bleef. Maar daar waren de discipelen hier totaal nog blind voor. En zo is het nog in het leven van Gods kinderen. Want wat kunnen Gods kinderen, als de Heere gaat werken in hun leven, toch aanvankelijk ook blind zijn voor het borgwerk van Christus? Daar moet de Heere onszelf licht over geven. Anders is Christus en zijn werk zo verborgen voor ons. De discipelen hebben het pas later ook mogen verstaan. Toen hebben ze mogen leren zien dat in dat alleen blijven van de Heere Jezus de zaligheid ligt. Maar hier hebben ze het nog niet begrepen. En daarom is het voor de discipelen een teleurstelling geweest, dat ze alleen Jezus nog bij zich zagen. Ze hadden toch zo genoten op de berg. Het was toch zo'n zalig genieten geweest. Ze hadden het wel willen vasthouden en nu is alles weer weggevallen. En kijk, zo kan het nog zijn bij Gods kinderen. Die kennen ook tijden van zalig genieten, om het nu maar eens zo te zeggen, dat ze alleen met de Heere op de berg zijn. En dan is het zo wonderlijk goed in zijn gemeenschap. Dan is het zo goed in zijn nabijheid, laat ik het maar zo zeggen, dan is er als het ware een vleugje van de hemel in je hart. En dan zijn er hier vast wel mensen die daar in hun leven iets van kennen. Maar weet u wat Gods kinderen dan ook gaan leren? Het zijn maar ogenblikken. Zo genoten, zo weer toegesloten. Een ogenblik iets van de hemel in je hart, iets van die zalige gemeenschap, en dan wijkt de hemel weer. Dan schuift er weer een wolk tussen. En we zouden het wel willen vasthouden. En we zouden net als Petrus wel tabernakels willen bouwen. Maar dat is onmogelijk. Want het is zo nodig dat dat zalige genieten weer overgaat. Weet u waarom? Dan moet u denken aan het volk Israël in de woestijn. Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Wij zitten zo fijn in Elim met al de palmbomen en waterfonteinen. Daar genieten we zo van. Nee, zegt de Heere, nee, zegt de kinderen Israëls dat ze voorttrekken, want we moeten door de woestijn heen naar Kanaan. We kunnen niet blijven op de plaatsen van het zalig genieten, anders zouden we, luister goed, anders zouden we van de genietingen de grond van de zaligheid gaan maken. En dan zouden we gaan steunen op onze gevoelige genietingen. En dan zouden we op de duur meer op hebben met onze gevoelige genietingen dan met de Heere Jezus. En daarom wijken die gevoelige genietingen. En daarom trok ook de hemel zich terug. Zo ook hier op de berg. Want het is een levensles om niet door het gevoel te leven, maar wel door het geloof te leven. Nog een vraag. Jongelui, denk eens mee. Weet u waar nu de geloofsoefeningen liggen? Weet u dat? Denk er eens over na. Waar liggen de geloofsoefeningen? Zou u het weten? Zou jij het weten? Wel, Ze liggen het meest in het donker. Ze liggen het meest in de beproevingen. En dat zullen de discipelen moeten gaan leren op de weg achter Jezus. Dat is de weg van kruisdragen. Dat is de weg van beproeving. Dat is de weg van het sterven aan jezelf. En op die weg zullen we leren alles te verliezen en Jezus alleen over te houden. Er heeft eens iemand gezegd: als buitengewone genietingen ons verlaten, dan verlaat Jezus ons toch niet. Nee, Jezus verlaat zijn kinderen niet. Nooit. Mozes wel. Die ging weer weg. Elia ging ook weer weg. En de hemelse heerlijkheid trok zich ook weer terug. Maar weet u wat nu het wonder was, daar op die berg? Jezus niet. Jezus bleef op die berg. Jezus bleef bij die teleurgestelde discipelen. En zo is het nog. Als de gevoelige genietingen weer verdwijnen, en dan als het dan weer donker wordt en de hemel zich terugtrekt, als we dan van die berg af moeten en als we dan de diepte van de beproevingen ingaan, dan verlaat de Heere Jezus zijn volk toch niet. Nooit. Hij houdt ze vast. Ze zijn nooit uit zijn gedachten. Ze zijn nooit uit zijn hart. En ze zijn nooit uit zijn gebeden. De discipelen zien niemand anders dan Jezus alleen bij zich. En ik heb u ook gepreekt, dat is aanvankelijk een teleurstelling geweest, omdat ze nog zo blind waren voor het borgwerk. Maar dat is vast als de Heere in de nacht van onze schuldverslagenheid, als de Heere in de nacht waarin de gramschap Gods dubbelwaardig zijn en wij de Heere toevallen in zijn goddelijk recht, we moeten omkomen als het van onze kant afgesneden is en als hij dan onze blinde ogen gaat openen voor de Heere Jezus, dan is er geen zaliger zien dan het zien des geloofs op Jezus. De discipelen zien Jezus alleen. O, ze zien hem in zijn vernedering, want de glans van de hemel is weggevallen. Maar wat wordt hij onuitsprekelijk groot in zijn vernedering voor het oog des geloofs. Zo diep wilde hij zich vernederen om zijn Vader te verheerlijken en om zondaren zalig te maken. Dan roept zijn vernedering ons toe dat de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dan zien we hem niet alleen in zijn vernedering, maar in nog iets anders. Dan zien we hem ook in zijn liefde. Weet u waarom? De Heere Jezus is niet met Mozes teruggegaan naar de hemel. De Heere Jezus is ook niet met Elia teruggegaan in de hemel. Nee, luister. Hij heeft de zijnen lief gehad tot het einde. Daarom moest de hemelse heerlijkheid wijken. Daarom moest hij de berg af. Daarom moest hij uitgaan naar Jeruzalem. Zie hier dan toch de uitnemende liefde van Christus. Hij heeft een zwarte bruid. En ik kan u verzekeren, er is nog nooit iemand geweest die een lelijker, die een vuiler, die een walgelijker bruid heeft liefgehad dan hij, de Heere Jezus. Maar hij heeft zijn zwarte bruid zo liefgehad dat hij haar heeft liefgehad tot het einde. O, de discipelen zien hem niet alleen in zijn vernedering, niet alleen in zijn liefde, maar ook in nog iets anders. Ze zien hem ook in zijn gewilligheid. Hij was zo gewillig om alleen over te blijven, om die berg alleen af te gaan. Hij was gewillig om uit te gaan naar Jeruzalem. Hij heeft nooit één woord gesproken tegen de wil en het welbehagen van zijn Vader. En al hebben de discipelen hier niet alles verstaan, wat hebben ze het later geleerd zich erover te verwonderen? Ze zagen niemand dan Jezus alleen bij zich. Nu kijk ik u allemaal aan. Kinderen, jeugd, ouderen. Want u begrijpt wel, ik moet toch met de persoonlijke spits naar u toe en naar jou toe, jongen of meisje. Wat is nu de persoonlijke spits? Nu, dat is één vraag. Gemeente, hebt u ooit Jezus gezien? Jongens en meisjes, ik vraag het ook aan jullie. Zijn jullie ooit in Jezus verblijd geweest? Stel u deze middag deze vraag eens. Wees er nou eens mee bezig. Hebt u ooit Jezus gezien? Want weet u wat u dan geleerd hebt? Dan hebt u geleerd af te zien van alles buiten hem. Dan hebben we geleerd af te zien van de wereld. Dan hebben we geleerd af te zien van de zonde. Dan hebben we geleerd af te zien van ons weerbarstige ik. En nog iets. En dan hebt u de dood leren schrijven op alles buiten Jezus. En dan hebben we ook leren afzien van Mozes en Elia. Weet u het nog van het begin van de preek? Weet je het nog, jongens en meisjes? Waar waren Mozes en Elia de vertegenwoordigers van? Dat waren de vertegenwoordigers van de wet. En wat kunnen aanvankelijk ontdekte zondaren toch naar Mozes en Elia kijken? En wat kunnen we dan bezig zijn om tabernakelen te bouwen voor Mozes en Elia? Ook vanuit dat verbroken werkverbond, om toch in de weg van de werken van de wet maar weer tot God op te klimmen. Heren, alsjeblieft, heb toch geduld. Ik zal alles betalen. Ik zal dag en nacht ervoor bezig zijn. En wat kunnen we dan vanuit het verbroken werkverbond bezig zijn om onszelf in 1001 bochten te wringen? Als het nou maar eens zo bij me was. En als ik nou maar dit mee kon brengen. Als ik nou dit maar had. En als ik nou maar meer die gevoelige gestalte had. En als ik nou nog maar wat meer tranen uit mijn ogen kon persen. En als ik nou nog wat dieper verbroken was. Als ik me maar nog schuldiger zou voelen. En ach, als ik nou eens wat inniger kon bidden. En ga zo maar door. Maar we hebben er helemaal geen erg in dat we intussen bezig zijn naar Mozes en Elia te kijken. En toch gelukkig, als Mozes en Elia in ons leven eens mogen wegvallen, als we eens een keer aan het einde komen van alles en Christus alleen overhouden. Want uit de werken der wet zal geen mens gerechtvaardigd worden. Dan vallen Mozes en Elia weg, als met majesteit dat afsnijdende woord in je ziel gaat klinken: het einde van de wet is Christus. Dan houden we Jezus alleen over. Begrijpt u? Mozes weg, Elia weg, en we zagen niemand anders dan Jezus alleen. We vroegen u en jou: hebt u ooit op Jezus gezien? Want waar kijken we allemaal niet op, nietwaar? Ook al zitten we altijd in de kerk, we staren ons toch blind op de dingen van hier beneden, nietwaar, jongens en meisjes? Misschien heb je onder de kerkdienst er wel aan zitten denken. Dan denk je, nou, ik vind die preek toch niet zo interessant. En intussen heb je zitten denken aan, wat zou ik graag dat willen doen? En misschien heb je wel aan die zaterdagavond zitten denken, gisteravond, wat je toen gedaan hebt. Dat was toch ook heel leuk? En je zou toch graag een fijne vakantie willen hebben? En zo kunnen we maar bezig zijn. En later wil ik toch een mooie auto hebben. En weer andere mensen hebben misschien wel zitten denken aan hun huis, wat ze willen kopen of verkopen, of aan een hypotheek. Of we zien op onze carrière die we graag willen maken. En we staren ons blind op de dingen van hier beneden. Maar ik zeg met al de liefde van mijn hart, als we nu nooit anders gezien hebben dan de dingen van hier beneden, dan hebt u nog nooit echt iets gezien. Maar hebben we nu ooit op Jezus gezien? Arme mens die alleen maar ziet de dingen van hier beneden. Kom, daar gaan we nou voor eeuwig mee verloren. Wend mijn oog van de ijdelheden af. En ik zou het op je hart willen binden. Het is in mijn eigen leven ook zo geweest. Ik had heel wat gezien in mijn leven, ook van de zonde en ook van de wereld. Ja, dat ook. Maar toen het ogenblik in mijn leven kwam, dat ik iets buiten mezelf mocht zien van die dierbaarheid van Jezus, toen heb ik gezegd, o God, nou heb ik nog nooit iets gezien. Dan vergaat alles voor je, echt waar. Dan heeft alles geen glans meer. Dan blijft er maar één ding over, dat ik hem kenne. En daarom, Christus wordt nog verkondigd als de enige zaligmaker. Buig dan uw knieën en vraag of de Heere uw ogen daarvoor wilt openen. En volk des Heren, waar zien we dan niet allemaal op? Ook na ontvangen genade. Op onze werken? Wat kijken we graag naar ons schuldbesef? We kunnen zo zien op onze hartelijke tranen. We kunnen zo zien op onze plaatsen van gevoelige genietingen. Op ons gestaltelijk leven. Op een kind van God dat ons toch overneemt. En we zien met dat alles Jezus voorbij. En daarom, gelukkig, als we gebracht worden aan het einde van al ons zien en alles buiten Jezus ons ontvalt en onze ogen worden geopend en het licht op Christus gaat vallen, dan zien we niemand anders dan Jezus alleen. En dan, ja dan, is er geen zaliger zien dan het zien op Jezus. Want bij het zien des geloofs, wat zien we dan? Wat zien we dan? Dan zien we goddelijke, opzoekende liefde. Dan zien we goddelijke barmhartigheid. Hij was over de schare bewogen, zoals hij nog bewogen is. Hij heeft geweend over Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u begeerd? Dan ziet het geloof in hem de volmaakte zelfopoffering tot in de dood. Dan zien we in hem de volkomen voldoening aan het heilige recht van God. Dan zien we in hem de betaling aan de schuld en de wegneming van de toorn van God. Het eeuwig welbehagen mogen we in hem zien, in de Heere Jezus Christus. Eer hij de zonde ongestraft liet, heeft hij ze aan zijn eigen zoon gestraft. Nogmaals, hebt u zo ooit op Jezus gezien? Hij is dat zondedodende lam. Hebt u ooit zo op Jezus gezien? Hij is de schuldovernemende borg en middelaar, die een schuldige zondaar met God kan verzoenen. Mijn hart vervuld met heilsbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen, want gena is op zijn lippen uitgestort. Daar is de held bij wie hulp besteld is. En alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Want hij is blank en hij is rood. En hij draagt de banier boven 10.000. Dan is er zo onuitsprekelijk veel in Jezus te zien, dat wij nooit op hem uitgekeken raken. Op de wereld wel, jongens en meisjes, maar op Jezus niet. En dan is het ook zo dat we niet alles tegelijk in één keer zien. Zo is het ook in het leven van Gods kinderen. Er zijn standen in het genadeleven. Er zijn verschillende geloofsoefeningen. Maar in die weg leren we al meer zien wie we zelf door de zonde geworden zijn. Met onze blindheid, met onze dwaasheid, met onze schande, met onze vijandschap niet te vergeten, met heel die drekboel die daar van binnen in ons hart zit. Heel die vuile puinhoop daarvan binnen in ons hart. Maar daar leren we ook steeds meer zien wat er in Christus is voor een ellendige zondaar als ik ben. Dan zijn er oefeningen in het geloof, maar dat is vast. In welke stand van het leven ook, als we iets van die heerlijkheid van hem hebben gezien, op de puinhopen van ons zondaars bestaan, die niet kan rusten voordat hij Jezus mag hebben, voordat hij afgesneden is van zichzelf door het recht van God en mag overgaan in zijn blanke gerechtigheid alleen. De discipelen zagen niemand anders dan Jezus alleen bij zich. Zalig, niets meer te zien dan Jezus alleen. Jezus alleen, dat is de enige grond waarop een met schuld beladen zondaar kan staan in het heilig gericht van God. Jezus alleen, het is de enige naam onder de hemel gegeven, waardoor we zalig moeten en kunnen worden. Jezus alleen. Buiten Jezus is geen leven. Kom. Ik hoop dat u het niet doen kunt met uw tranen. Ik hoop dat u het niet doen kunt met uw emoties en met uw gestaltelijk leven. Jezus is de enige grond die houdt. En hij is u nu nog verkondigd. Ook nu nog klinkt zijn stem. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Wat hoort u? Jezus alleen en niets buiten hem. En dan denk ik aan die man bij dominee de Kok. U weet het wel. Die zei: als ik één nagelschrapsel aan mijn zaligheid moet toedoen. Dat is niks, hè, jongens en meisjes. Moet je je nagels maar eens veilen. Zo'n schrapseltje, dat is niks. Die man zei: als ik één nagelschrapje eraan toe moet doen aan mijn zaligheid, is het voor eeuwig kwijt. Maar nu het wonder. Jezus alleen. Niet de tranen die ik pleng. Niet de offers die ik breng. Jezus alleen. En daarom worden zondaren zalig. Daarom zal die schare straks eeuwig zingen. Niets in ons, maar alles uit hem. Zo komen we in Jeruzalem. Amen. Heren, uw oude knecht heeft nog gesproken nadat hij gestorven is. Zoudt u dan dat overjarig koren willen zegenen aan ons aller hart? We hebben gehoord wat er nodig is. Af te zien van onszelf en op te zien tot Jezus. Heren, wilt u het schenken? Niemand van ons kan het missen. En, want we zijn allen op reis naar die eeuwigheid om u te ontmoeten. Maar als we hier in dit leven één oog des geloofs hebben mogen slaan op u, de Heere Jezus Christus, dan zijn we zalig. En Heere, wilt u ons dat leren door de oefeningen van het echte, waar zaligmakende geloof. Gedenk ons in het verdere van deze dag. Breng ons vanavond weer bij elkaar. En dat we ook, zoudt u ook uw knecht willen gedenken in de verkondiging van uw woord, wilt u hem sterken en ondersteunen. En wilt u ons zegenen. Wilt u met ons gaan als we van hier gaan. Breng ons op de plaats waar we wonen. En als we alleen thuiskomen, geef dan dat dit woord ons mag achtervolgen. Dat bidden we van u. Om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot van Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voor. En wat er verder volgt, Psalm 89, het zevende vers. Eindigen we dan nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.